onze hulp en onze enige verwachting, staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, nieuw en hartelijk welkom in deze tweede dienst op middag. Er zijn ook zo'n 12 kinderen van de wegwijzer aanwezig. Heel fijn dat jullie hier ook in de kerk zijn. Jullie hebben wel veel gehoord, denk ik, ook over de dag van vandaag. En ik begreep dat jullie straks ook lekker frietjes gaan eten. Maar eerst zijn jullie hier. Gemeente, wij gaan zingen op Psalm 116, vers 7, 10 en 11. 116, 7, 10 en 11. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Dien trouwe Heer voor zijn gena vergelden.
Thank you.
Gemeente, Biddag valt nu ook in de lijdenstijd. Het is een lijdensweek. En daarom willen we vanavond eigenlijk het bidden en het lijden van de Heer Jezus Christus met elkaar verenigen. Vandaar dat het thema ook is bidden in Gethsemane. En daarom willen we een stukje uit onze geloofsbelijdenis lezen, belijden. En wel artikel 20 van de geloofsbelijdenis. Dat gaat over God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. En dan willen we in antwoord erop zingen uit een van de psalmen die ook op het lijden van de Heer Jezus betrekking hebben. En wel psalm 69, dan van het tweede vers, men telt veel hier de haren van mijn hoofd, dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Dan is de schriftlezing vervolgens uit Lucas 22, de versen 35 tot en met 48.
Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lezen we samen Lucas 22 van vanaf 35 tot 48. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het ook iets ontbroken? En ze zeiden, niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadiger gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier, twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare, en een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hem voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus?
Meten, we gaan zingen. De psalm die gaat over de wil van een mens die het niet eens was aanvankelijk met de weg van de Heere, maar het toch eens wordt met de Heere, eens willend. Gemeente, daarin is de Heer Jezus ook het grote voorbeeld als hij spreekt van zijn menselijke wil en van de wil van zijn hemelse Vader. Wat mag hij dan eens worden met zijn Vader? Zo de dichter van Psalm 131. Het beeld wat hier gebruikt wordt in de psalm is een kind dat moedermelk kreeg, dat de borst kreeg of een flesje, maar het is nu oud genoeg om ander eten te krijgen, maar dat wil het kind niet. Het kind wil melk en daarom blijft het kind maar huilen totdat het eindelijk stil wordt en het eens is met het nieuwe voedsel dat het krijgt. Er zal worden gecollecteerd, gemeente, tijdens het zingen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en de derde die zijn voor de kerk. Tijdens de slotzang straks wordt er nog een extra middagcollecte gehouden voor het bouwfonds. En als alternatief voor de inzameling van de artikelen voor de voedselbank kunt u een gift overmaken. Daarover kunt u ook het een en ander lezen in ons blad Kerknieuws.
Thank you.
Gemeente, zoals gezegd wil ik u vanmiddag bepalen bij een gebed in lijdenstijd, in het bijzonder in Gethsemane, zoals het u is voorgelezen, waarin de Heer Jezus ons heeft geleerd om te bidden. Juist als je misschien zou denken, nu er zoveel gevaar dreigt, nu het zo moeilijk wordt, dat hij dan niet iets anders moet gaan doen. Nee, dan gaat hij juist bidden. Ik beperk me nu tot het voorlezen van de versen 41 en 42. Maar we lezen: en hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zover. Binnen in Gethsemane, zo luidt het thema. Vier aandachtspunten. In de eerste plaats staan we stil bij de bidder. Bidder met een hoofdletter, de Heer Jezus. Vervolgens bij de inhoud. Wat bidt hij? De derde plaats staan we stil bij de getuigen. Wie hebben dit gehoord? En tenslotte bij de verhoring. Wat doet de Hemelse Vader met dit gebed? Dus bidden in Gethsemane, de bidder, de inhoud, de getuigen en de verhoring. Er was eens een Joodse man die, voordat hij ging bidden, zijn ogen sloot. En zijn handen vouwde of ophefte naar de hemel. En toen vroeg iemand aan hem: wat doe je dan eigenlijk precies? Want het lijkt wel, als ik het goed zie, of je twee keer aan het bidden bent. Eerste gebed en dan een tweede gebed. Is dat zo? Ja, antwoordde deze Joodse meneer. Ja, dat klopt. Voordat ik ga bidden, ga ik bidden. Vraag stellen was verwonderd en vroeg zich af hoe dat dan kon. Waar bidt u dan om in dat eerste gebed? Het antwoord van de Joodse man was: dat ik oprecht mag bidden. Dat ik de juiste dingen aan de Heere zal voorleggen. Dat mijn hart op hem gericht zal zijn tijdens het gebed. Dus een gebed, gemeente, ter voorbereiding op het gebed. Daar moest ik aan denken toen ik deze geschiedenis overdacht. Heeft de Heer Jezus zijn gebed in Gethsemane niet zorgvuldig voorbereid? Alles, maar dan ook alles, heeft hij overzien. Dat begon al met het aanwijzen van de plaats waar de paasmaaltijd moest plaatsvinden. Dat was een beetje bijzonder. Ik heb er met de catechisanten nog over gesproken. We hebben dat gelezen met elkaar. Jezus zei niet: je moet naar dat adres gaan en daar zullen we de paasmaaltijd gaan vieren met elkaar. Nee, hij zei tegen Johannes en Petrus: jullie moeten letten op iemand in de straat die draagt een kruik, een waterkruik op het hoofd. Die moet je volgen. En het huis waar die persoon naartoe gaat, daar moet je vragen naar de eigenaar van het huis. En dan moet je zeggen dat de meester ruimte zoekt om het Pascha te vieren. Heel omslachtig, hè? Hij zei niet, ga naar de Jaffastraat nummer 67a bijvoorbeeld. Dat had natuurlijk ook gekund. Maar dat deed hij niet. Waarom niet? Wel, omdat Judas ook stond te luisteren. Waar gaat Jezus naartoe? Waar kunnen we hem arresteren? Hij zou die locatie meteen hebben doorgegeven aan het Sanhedrin. En dan zou de Heer Jezus tijdens de paasmaaltijd worden gearresteerd. Maar hij wilde in alle rust met zijn discipelen die laatste maaltijd nuttigen en het heiligavondmaal instellen. Dat was ook tot vertroosting van hemzelf met zijn discipelen die maaltijd te mogen gebruiken. En om die inzetting, dat sacrament in te stellen, dat tot op de dag van vandaag mag worden gevierd, onder meer door ons aanstaande zondag als de Heer het geeft. En pas daarna, gemeente, gaat hij naar Gethsemane. En dan bereidt hij zijn discipelen goed voor. Ze moeten waken en bidden met hem. Dat gaat hij doen. Hij zoekt hun nabijheid. Hij zoekt hun ondersteuning. 3 van de discipelen neemt hij zelfs nog wat verder mee de hof in. Daar aan de voet van de Olijfberg. Zij kunnen hem horen spreken. Zij kunnen hem horen bidden. Ze zijn intiemste discipelen. 3 die ook mee mochten toen hij dat meisje, het dochtertje van Jairus, opwekte uit de dood. Zij mochten ook mee naar de berg, de verheerlijking, en hebben daar zijn heerlijkheid gezien, die hij weer zou krijgen, als alles, maar dan ook alles zou zijn voldaan. Gods meest begenadigden, die moeten vaak ook het diepst worden beproefd. Dat gaat samen, gemeente. Als zijn mensen, mag ik het zo zeggen, veel genadegaven schenkt, dan zit er vaak ook aan verbonden dat ze met hem extra verbonden zullen zijn in het lijden, in de beproevingen. Zo ook deze discipelen. De bidder heeft alles goed voorbereid. Doen wij dat ook, gemeente? Bereiden wij onze gebeden voor? Of schrikt u een beetje? Zeg, ja. Ik wel trouwens, hoor. Ik schrik er wel van als ik dat over denk. Hoe onvoorbereid we vaak gaan bidden. Een hart dat helemaal niet gestemd is. Even bidden. Kan eigenlijk niet, hè? Of laat dat eigenlijk maar weg. Lees de institutie van Calvijn nog eens. Ik hoop dat u die in de kast hebt staan. Een van de meest uitgebreide hoofdstukken gaat over het gebed. En daar komt dit ook aan de orde, de voorbereiding van het gebed. Het is dan ook goed, gemeente, om bepaalde rituelen daarbij in acht te nemen. Stilte, rust, maar ook nagaan, zijn er bijzondere zaken die we in het gebed aan de orde willen stellen? Mag u gerust ook doen, thuis. Doe je wel eens, denk ook in de klas, als juffrouw of meester, moeten we nog voor iemand bidden? Bereid de dingen ook voor. Voor uzelf. doen we ook in de gemeente. Dan zijn er voorbeden en dankzeggingen. Die mogen dan al worden voorbereid. Ze worden vaak ook al deels genoemd in de kerkraadskamer. Als ik als predikant of een andere predikant of een ouderling wordt opgedragen. Voorbereiding. Ik vat het maar even samen. Dat onze harten gestemd mogen zijn. Net als het hart van de Heer Jezus. Prachtig mens, vergeet het niet. En prachtig God. De grote biddergemeente stelt zichzelf als een voorbeeld. Gebedsonderwijs bestaat ook uit voorbeelden. En de Heer Jezus heeft laten zien dat steeds als er bijzondere zaken zijn, dat er dan ook bijzondere gebeden nodig zijn. Er zijn gebeden die we elke dag doen. Voor het eten bijvoorbeeld, bij het opstaan en bij het afsluiten van de dag. Ik hoorde eens iemand zeggen dat is eigenlijk het eerste wat je doet, de sleutel van het slot gebruik om de deur te openen van de dag. En het is ook de grendel waarmee je de deur weer dicht doet aan het eind van de dag. Maar er zijn ook bijzondere gelegenheden. Als Jezus gedoopt wordt, hebben we gezien, nog niet zo lang geleden, dan gaat hij biddend onder water. Als de Heer Jezus zijn discipelen verkiest, dan gaat hij eerst in het gebed. Als hij Lazarus opwekt uit de doden, om maar een voorbeeld te noemen van de wonderen, dan horen we hem eerst bidden tot zijn vader. En zo ook hier, aan de avond gekomen van het lijden, de vooravond, gaat hij bidden. Martin Luther heeft al gezegd, als ik een drukke dag heb, moet ik extra vroeg opstaan om langer te kunnen bidden. Want hoe drukker de dag, hoe moeilijker de taken zijn, hoe meer gebed ik nodig heb. Bidden. Ja, dat kan op allerlei manieren. Er is een eerbiedige gebedshouding. Maar gemeente, dacht u niet dat Jezus ook al biddend tijdens de wandeling naar Gethsemane die weg zal hebben afgelegd? Steeds weer, Vader, gedenk mijner. Vader, gedenk mijner. Zo mag u ook bidden. Als je op de fiets zit, in de auto bent, aan het werk bent, dan mogen er van die gebeden zijn. Dat noemden ze vroeger wel bidden met de pet op, hè? Omdat mensen met de pet op aan het werk waren. En bidden met de pet af, dat deed je als je een bijzondere gebedshouding aannam. Zoals bij het eten. Bidden. Wat bidt hij? Gemeente, de inhoud van het gebed correspondeert aan de bijzondere nood die er is. Daar hebben we vorige week, afgelopen zondag moet ik zeggen, ook bij stilgestaan. Hè? Vanuit Johannes 12. Weet je nog? Johannes 12. Waar de Heer Jezus wijst op de noodzaak van het lijden en sterven. En dat vergelijkt met het tarwegraan dat in de aarde moet vallen om te sterven. Om zo in die weg vrucht voort te brengen. En hij zijn discipelen erop wijst dat wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En dan wijst op de noodzaak van het volgen van hem. Zo iemand mij dient die volgen mij, en waar ik ben, alder zal ook mijn dienaar zijn. En dan, we zagen dat toen zijn gezicht veranderde. En hij als het ware overstelpt werd door de last die hij moest dragen. En horen we hem zeggen, of misschien wel kreunen. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Zijn ziel kromp ineen vanwege de last van de zonde der wereld. Weet u nog, al die lasten van mensen bij elkaar werden op hem gelegd. Wat doet hij dan? Hetzelfde als wat hij nu in Gethsemane doet. Bidden. Vader, verlos mij uit deze uren. En dan horen we hem zeggen, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Met andere woorden, u kunt mij niet zonder dat lijden, zonder dat ik dat heb doorgemaakt, ervan verlossen. Want dan komt de kerk in gevaar. En dan komt uw naam in gevaar. Ja, dan is de zaligheid in gevaar van iedereen. Vader, verheerlijk uw naam. En dat gebed werd toen ook beantwoord door de Vader. Hè? Er kwam een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. U ziet dat de Heer Jezus het weer doet. Weer zijn Vader zoeken. In de grote benauwdheid. Want we lezen, en in zware strijd zijnde. Bad hij te ernstige, vers 44a. En ook hier lezen we dat hij bidt. Vader, of ge wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. U gebruikt dit beeld van de drinkbeker. Waarom een drinkbeker, gemeente? Wel, in de tijd van de Heer Jezus en ook daarvoor stond de drinkbeker symbool voor levensomstandigheden. Er was een drinkbeker van vreugde, van troost, maar ook een drinkbeker van lijden en zelfs de drinkbeker van de dood. Als mensen, als Romeinse burgers ter dood werden veroordeeld, dan kregen ze doorgaans de keuze. Of gedood worden, of zelf een beker met gif leeg drinken. De gifbeker. En we weten dat de leermeester van Nero bijvoorbeeld ook zo'n beker heeft moeten leeg drinken. Omdat Nero zich op een gegeven moment ernstig aan hem stoorde. Hij wees Nero terecht. Dat kostte hem zijn leven. Dan moest je de drinkbeker drinken. Het was ook een oude gewoonte, al onder de Grieken en ook bij de Romeinen bekend, dat aan de tafel, het hoofd van de tafel, dat kon de koning zijn, de maat van de beker bepaalde. Of een gast een grote beker kreeg of een kleine beker. Het kon heel goed zijn dat je een grote beker kreeg, die je eigenlijk helemaal niet leeg kon drinken, vanwege je postuur, maar ook vanwege de drank die erin was gedaan. Want die drank, de inhoud ervan werd ook bepaald door degene die dan de overste van de tafel was. De modiperatorum, de maatsteller. Die ging namelijk ook over de drank die erin gedaan werd en de menging. Hoeveel water bij de drank? Hoe geconcentreerd moest de drank zijn? En het kon zo zijn dat een gast tegen zijn zin in een grote beker met geconcentreerde drank moest drinken en eigenlijk het liefst wilde weigeren, maar het niet kon weigeren, want dat zou schending van de gastheer zijn. Dat zou majesteitsschennis zijn. Dat was ongehoorzaamheid en dat werd niet getolereerd. Dat beeld heeft de Heer Jezus blijkbaar voor ogen. Als hij nu spreekt over de drinkbeker die zijn Vader hem voorhoudt. Het is de lijdensbeker. Gemeente, wat Wat zit er in die beker? Waarmee is die beker gevuld? Waar is nou die beker mee gevuld? De zondelast. De zondelast van de wereld staat er. Die moet hij immers wegdragen. Al de zonden van de mensen die zalig worden, zijn in die beker gedaan. Al die zonden maken een schuld naar God toe. En die roepen Gods rechtvaardige toorn op. De hitte van zijn gramschap, zingt een van de psalmisten. Meent u, dat is in die beker opgenomen. In die beker is ook opgenomen alles wat de kerk zal meemaken. De vervolgingen, de verdrukkingen. Er is ook in opgenomen het verraad van Judas. De verloochening door Petrus. De ergernis van de discipelen. De verwerping door het volk van Israël. Zit allemaal in die beker. Dat wordt hem niet voorgehouden. Dit moet u gaan drinken, mijn zoon. De straf die op hem was, heeft ons de vrede aangebracht, heeft Jesaja al gezien. Door zijn striemen is ons genezen geworden. In al onze benauwdheden is hij benauwd geweest. Weet je, als ik het zou moeten vertolken, dan moet ik zeggen, dat kan ik niet. Deze zielensmart, deze zielenpijn, gaat al de pijn in deze wereld te boven. Eigenlijk kan ik dan nog maar één ding doen. En dat is de psalmen citeren. Psalm 22. Psalm 69. Enzovoort. Daar proeft u de diepte van het lijden. Zoals we dat met elkaar hebben gezongen. Psalm 69 bijvoorbeeld. Men zoekt mijn dood. Zonder oorzaak. Op Psalm 22, waar zijn de troosters? Ik vind ze niet. Ik moet teruggeven wat ik niet geroofd heb. Al uw pijlen zijn in mijn hart gekomen. Diep in mijn hart ingedaald. Uw hand is zwaar op mij. Meent die klas ergens? Hier vindt duisternis plaats. In de zon der gerechtigheid. Hier is treurigheid in de fontein van de vertroosting. Wie zal dat verstaan? Meent u, wij mogen daar en we moeten daar over mediteren. Doe dat ook persoonlijk. Gebed en meditatie en schriftlezing horen bij elkaar. Wat u leest, moet u overdenken. En wat u overdenkt, moet u door u heen laten gaan. Voor Gods aangezicht. En dat moet u weer in het gebed brengen. Dat is bidden. Bidden is dus de schrift overdenkend ook terugbrengen met uzelf en bij ingesloten bij God. Bidden voor Gods aangezicht. Zo dit wat de grote bidder heeft moeten doormaken. Een plaats geven. In uw overdenking. Nee, niet om met de vrouwen van Jeruzalem medelijden te hebben. Dat is een gevoel dat zo gemakkelijk in ons opkomt. Nee, zegt de Heer Jezus dan. Weent over uzelf en over uw kinderen. En bedenk dat als u nog door hout bent, dat dit dan het groene hout heeft plaatsgevonden. Hoe zult u dan straks die beker moeten gaan drinken, als hij hem niet voor u heeft leeggedronken? Maar het mag ook, gemeente, in het geloof, zodat er mag zijn, hoe klein het ook is, in aanbidding bij de Here worden gebracht. Wilde u in mijn plaats gaan staan? In mijn plaats hier kruipen in de hof? Maar dan, gemeente, dan verbaast het u wellicht dat dan het gebed van de Heer Jezus luidt: of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen. Waarom? Waarom bidt hij dat? Dat had u misschien helemaal niet gedacht. En zeker niet verwacht. Hij is toch te getrouwen. Hij heeft toch gezegd: ik ben gekomen om uw wil te doen. De gewillige knecht van de Heere. En nu wilt u de drinkbeker van mij wegnemen. Weet je, hier zien we de twee naturen van Christus. Hij is echt mens, waarachtig mens. En als mens deinst hij terug voor die immense last die op hem wordt gelegd. En dat toont hij hier. Is er een ander middel? Is er een andere mogelijkheid, Vader, waardoor de kerk zalig kan worden? Waardoor u toch aan uw eer komt en aan uw kinderen? Sommigen menen dat hij hiermee ook bedoelt te zeggen: wilt u zo spoedig mogelijk deze drinkbeker weer wegnemen? Vader, mag het lijden kort zijn? Of dat het specifiek betrekking zou hebben op dit gedeelte van het lijden, de zielenstrijd die hij hier voert. Wat dat ook precies is geweest, gemeente, één ding is duidelijk: het is zijn menselijke schrik, ontzetting over de grootte van de last die hij moet wegdragen. En we zien dan dat hij zich heel onderwerpt aan zijn Vader. Hij zegt niet: dat moet u doen. Dat moet u doen. Nee, Vader, hiertoe ben ik gekomen om uw wil te doen. En daarom niet mijn wil als mens, maar uw wil geschieden. Uw wil. Met wat we hier zien is dat de Heer Jezus ten volle eenswillend gaat worden met zijn Vader. En dat dat gebeurt in een weg van zware beproeving, van hevige aanvechtingen. Ik kom daar zo nog op terug. Maar mag ik al iets van zeggen als het gaat over de volgelingen van hem? Dat het dus geen vreemde zaak is. Als u het niet meteen eens kunt zijn met Gods weg. Dat die gehoorzaamheid ook geleerd moet worden. In de schrift staat dat de Heer Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd. Ook hierin is hij niet alleen de borg en middelaar, maar ook het voorbeeld. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 86, vers 2 en 6. 86, vers 2 en 6, dat ook gaat over dat eens willend zijn en worden met de Heer. Dan denk ik in het bijzonder aan het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 86 vers 2 en vers 6. Te bidden in Gethsemane. We stonden stil bij de bidder, bij de inhoud van zijn gebed en de omstandigheden die daaraan verbonden zijn. In de derde plaats willen we letten op de getuigen. De Heer Jezus had 3 getuigen meegenomen. 3 van zijn discipelen die in het bijzonder hem zouden moeten ondersteunen. Daarom heeft hij ze meegenomen. Waakt en bid. Bid met me mee. En ze zijn ook getuigen opdat wij nu zullen weten wat hij heeft gebeden. En hoe hij heeft gebeden. En hoe hij daar heeft geleden in die worstelingen Gethsemane. Waar hij kroop als een worm. En bloed heeft gezweten. Zo lezen we, zo ernstig was dit lijden. Staat gemeente dat hij een steenworp verderop ging qua afstand. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat afscheiden van hen, dat ziet op afgescheurd worden. Hij doet het met moeite. Het kost hem veel om alleen verder te gaan. Hij zoekt, als waarachtig mens zijnde, vertroosting. Ik zocht naar troosters, maar ik vond er geen. Dat blijkt gemeente. Want terwijl hij daar tot driemaal toe het gebed heeft herhaald, steeds weer: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het gaat om deze drinkbeker. En hij keert weer terug naar elk gebed, dan vindt hij ze slapend. Van vermoeidheid. Zo lezen we ook hier in het evangelie van Lucas, slapende van droefheid. Het was dus geen zorgeloosheid of zo, maar ze waren zo moe door droefheid. Misschien herkent u dat wel. Dat je zo bedroefd bent dat je zegt, hoe moet ik toch slapen? En dat je toch in slaap viel. Hoe kan dat? Hoe kan ik nou in die omstandigheden slapen? Maar droefheid maakt moe. En dan wekt hij ze op. Waak met mij. Dan gaat hij opnieuw in het gebed. En weer keert hij terug en weer vindt hij ze slapend. Opnieuw maakt hij ze wakker. En gaat voor de derde keer het gebed bidden. En ook die derde keer vallen ze in slaap. Twee dingen daarover, gemeente. Deze getuigen zijn mensen van vlees en bloed. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, zingt de dichter. Het waren wel mensen die meenden dat ze daartoe niet in staat waren, althans. Dat hadden ze gezegd. Wij zullen met u waken. We zullen met u strijden. En Petrus voorop. Met schaamte, gemeente. En door schande kwamen ze erachter. Wij kunnen niet. We kunnen niet. Hebben ze het geleerd? Zonder mij kunt ge niets doen. Niet waken. Niet bidden. Niet zuchten. Niet in hemel vluchten, zong eens een dichter. Kan ik niets. Meente, laat dat een les zijn voor ons allemaal. Deze discipelen, wie van ons durft zich te vergelijken met de discipelen? Maar is het toch niet ook troostvol dat zelfs deze discipelen niet konden waken en dat hij hen toch niet afschreef. Dat is de troost. De troost is niet van, nou, dan zijn we allemaal even erg en allemaal even slecht. Soms heb je dat wel eens, hè, dat mensen zeggen, nou ja, ik ben nou eenmaal dus een zondaar, dus ik doe verkeerde dingen, dus dan is het ook wat minder erg. Nee, nee, zo moeten we dat niet zien. Als iedereen in ons land een dief zou worden, dan is de diefstal daarmee niet goed te praten. Ik wil niet zeggen, ja, maar iedereen doet het, dus waarom mag ik het dan niet? Nee, nee. Maar het is tot troost dat hij niet doet naar hun handelen. Hij zegt niet, bij deze zijn jullie ontslagen uit mijn dienst. Ik heb jullie vaak genoeg gewaarschuwd. En jullie hebben me nu juist in de steek gelaten. Ik verwacht nu niks meer van jullie. Nee. Nee, want het laatste wat hij zegt is, wat slaapt ge, staat op en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. En dan zegt hij, kijk, daar is de verrader, daar komt hij aan. En als hij nog sprak, zie daar een schare. Op een andere plaats staat dan, kom, we gaan hem tegemoet. De getuige. Ik hoop dat hij ook zo'n getuige mag zijn, gemeente. Een getuige van Gods genade. Is dat niet Wat een christen, een echte christen, beleidt. Hij doet niet naar wat ik verdiend heb. En dat hij mij niet afschrijft. Dat hij mij niet wegstuurt. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan me er alleen maar over bewonderen. Is het trouwens zo op? In het licht van het heilige avondmaal aanstaande zondag. Dat u hier vanmiddag uw hoofd mag buigen. En toch ook mag opheffen naar hem die in de hemel zit. En zegt: Heer, dat kan ik niet bevatten. Dat u mij nodigt aan uw tafel. Deze. Die met die jongste zoon alles heeft doorgebracht. In de zonde. En die zichzelf en u steeds weer opnieuw zo tegenvalt. Ik ben niet wie ik moet zijn, Heer. En toch. Toch nodigt u mij. Is er geen verlangen om hem straks te ontmoeten? In levende lijven. En aan zijn voeten te vallen en zeggen: ik kom u nu voor eeuwig danken. Dat u mij behandelde net als u Petrus. En Andreas. En Jacobus. En Thomas. Hebt behandeld. De getuigen. En dan, gemeente, onze laatste gedachte. De verhoring. Ja, u zegt de verhoring. Dat punt had u beter kunnen schrappen. Want hoezo verhoord? Hij wordt toch helemaal niet verhoord? Hij staat op en geeft zich over aan de vijand, aan de Romeinen. En aan Judas en aan het Sanhedrin. De drinkbeker is niet weggenomen. Hoezo verhoring? Ja, maar dan hebt u niet goed geluisterd naar het gebed. Als u dat zegt. De Heer Jezus heeft gebeden. Of hij eenswillend gemaakt mag worden. Of die strijd die in hem woedde voorbij mocht zijn. Om zichzelf over te geven. Vergeet niet, hij is waarachtig mens. En heeft de Vader dat dan niet gehoord en verhoord? Eerst stuurt de Vader een engel. Is wat gemeente. Eén engel. Jezus zal het even laten zeggen. Weet u dan niet dat als ik mijn Vader bid, dat hij mij legioenen engelen zal zenden? Maar nu krijgt hij één engel. Uit het hemelrijk. Het is een bode van zijn Vader. Maar wat heeft die bode veel te zeggen? De bode die versterkt hem. Vers 43. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkt. Wat zal die engel gezegd hebben? Ik weet het niet. Maar het was genoeg dat hij er was. Waarom was dat al genoeg, gemeente, dat die engel er was? Die aanwezigheid van de engel toonde hem: uw gebed is aangekomen in de hemel. Uw Vader heeft het gehoord. En uw Vader heeft u lief. Innig lief. Daarom heeft de Vader me lief. Omdat ik mijn leven afleg, had Christus gezegd. Uw Vader heeft u innig lief. En de gemeente, vergeef me als ik het in uw ogen te veel gaan invullen, maar zal de engel hem niet gewezen hebben op het vooruitzicht? Nog even. En dan heeft u de prijs betaald. Nog even. Nog even. En dan is de schuld verheffend. Dan is de gramschap van de hemelse Vader geblust. Dan zal zijn volk weer wonen. Maar zijn raad, dan kan het weer. Lees ik dat niet in de Hebreeënbrief? Dat hij verheugd was en gesterkt was vanwege wat hem in het vooruitzicht was gesteld. De eeuwige vreugde en de eeuwige vrede. Voor dat volk. Waardoor de hemelse Vader verheerlijkt zou worden. Hij is versterkt. En daarom staat hij op. Daarom kan hij opstaan. Het is gebeurd. Het gebed is verhoord. Nee, hij heeft die drinkbeker niet weggezien gaan. Die is gebleven, die moest hij leeg drinken. Maar nu kan hij het ook. Met volle overtuiging doen. Zoals hij het eerder heeft mogen zingen in Psalm 40. Zie je, kom. Ik kom om uw welbehagen te doen. Om naar uw wil te handelen. Weet je, dat is ook precies wat we lezen, hè? In zondag 49. Welke is de derde bede? Antwoord, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Antwoord, of uitwerking dat is. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En wij hebben een wil die verdorven is. Die door wedergeboorte vernieuwd wordt. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo en iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren. Als de engelen in de hemel doen. Gemeente, Christus moest zijn werk doen. Als dienstknecht, als de getrouwe knecht des Heren. Als de zoon van de Vader. Om de wil van Vader uit te voeren. Om hogepriester te zijn. Om heel de schaduwdunst te gaan vervullen. Het lam Gods te zijn. Hij houdt ons ook een voorbeeld voor in zichzelf. Volg mij na, zegt hij. Als het gaat om de drinkbeker die u en ik moet drinken. Want we zullen allen ook een drinkbeker drinken. Achter hem aankomend. Zie dan op de overste leidsman. Amen. Heere, het gebed is verhoord. En uw zoon, Heer Jezus, mocht volkomen toegewijd blijven aan het werk hem opgedragen, dat hij zelf ook vrijwillig had aanvaard. Wij kunnen zo vaak denken dat onze gebeden niet verhoord worden, maar hieruit blijkt dat u altijd hoort. Is iemand in nood, zegt u dat hij bidden, zoals uw zoon dat deed. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Ook uw eigen zoon heeft dat ondervonden. Mogen we op hem lijken, Heere. Dat hij niet alleen onze middelaar is, maar ook ons voorbeeld. Mogen we dan bidden. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat vragen we u ook voor vanavond. Na deze dienst, als de jongeren willen samenkomen om hierover na te denken met elkaar. Wilt u dan uw zegen geven? Om Jezus wil. Amen. Meenten, wij willen ten slotte zingen uit Psalm 102, vers 7 en 12. Liefde gemeente, ga nu heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.